De kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van de Wind. De schriftlezing is vanmorgen uit Lucas 2. We hebben de volgende afkondigingen voor u. Vanavond is de kerkdienst om 6:30 en gaat voor dominee Van Maurik uit Alblasterdam. Het is een gezamenlijke dienst met de gemeente van Bruchem. Morgen, tweede kerstdag, om 10:00 de kerstfeestviering van de zondagsschool in het kerkgebouw van Kerkwijk. Dan is er ook kinderoppas aanwezig in ProRege. Op Oudejaarsdag, aanstaande zondag, 's morgens dominee L.M. Jongejan uit Ede en 's avonds dominee Voets. En maandag de eerste dag van het nieuwe jaar, 's morgens om 9:30 dominee Van de Wind. En dan is er na de dienst de gelegenheid elkaar te ontmoeten in ProRege. De voorbeden van morgen, dat doen we voor hen die eenzaam zijn of deze dagen in het bijzonder geconfronteerd worden met gemis van geliefden. Ook denken we aan de vele vluchtelingen wereldwijd als gevolg van onderdrukking, natuurrampen en oorlogen. De collecte van morgen, de diaconiecollecte, is bestemd voor kinderen in Oekraïne en de tweede is voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, het is vandaag geen zondag, maar we zijn wel in de kerk. En jullie weten wel waarom, omdat het kerstfeest is vandaag. En dan gedenken wij dat de Heer Jezus Christus is geboren in Bethlehem. En we willen God daarvoor danken en loven. En daarom gaan we zingen van Psalm 75, het eerste vers. Die kennen jullie wellicht wel, veel kinderen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. We zingen van Psalm 75, het eerste vers.
Thank you.
belijden deze morgen het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zullen we zingen van de lofzang van Zacharias. De gezang 3 achter de psalmen. Lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. In verbondenheid met de kerk van alle tijden plaats doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeet. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten we nu samen de Heere aanroepen in gebed en ontbidden om de verlichting van de Heilige Geest. grote God, u de Allerhoogste. U brengen wij ook deze dag alle lof, alle eer, dankzegging en aanbidding toe. Nu wij gedenken de geboorte van onze Heer Jezus Christus. U hebt uw Zoon gegeven, geschonken in deze wereld. Voor zondaren, voor mensen die u vaarwel hadden gezegd. En in uw diepe liefde bent u ons komen opzoeken. In de gave van uw eigen Zoon. Hij die geboren werd uit Maria. Hij die in de kribbe werd gelegd. En de herders hebben de boodschap gehoord en hebben hem gevonden. En de wijzen gingen op weg en werden gestuurd doordat u het aanwees. En ze hebben hem gevonden. En nu bidden wij van u, Heer, dat ook vanmorgen wij de Heer Jezus mogen vinden. Omdat u zelf hem in ons midden neerlegt. Omdat u zelf tot ons spreekt in de bediening van het woord. En dat hij zo gewikkeld in de doeken van het heilige evangelie bij ons is. En dat het ons hart zal verheugen. Dat we in hem onze zaligmaker mogen zien. En liefhebben en aannemen. Heere, kom zo ons nabij met uw woord en geest, opdat wij vanmorgen ook werkelijk het kerstfeest vieren. De geboorte van Christus, de zaligmaker in deze wereld. Dat we zullen geloven, dat we hem eren, dat we weten dat hij de vredevorst is, die verzoening bracht door zijn eigen bloed, verzoening. Tussen God en mens. Verzoening ook, opdat wij leren een nieuw leven te leiden. Heere, wees ons genadig. En schenk ons zo een rijk gezegende dienst. Doordat u zelf bij ons bent. Naar uw belofte. U die met uw geest toch in uw gemeente woont. U die uw gemeente wilt leiden en regeren. U die uw kerk opbouwt in deze wereld. Opdat ze eens volkomen zal zijn en de zaligheid mag beërven. We bidden van u, Heere, wilt u zo onze zonden vergeven, ons leiden met uw Heilige Geest. We danken u dat we bij elkaar kunnen zijn in dit kerkgebouw, ook vanmorgen weer. En Heere, dat u ons daarin samenbrengt. En dan kent u ons allen, u weet onze weg. De dingen die we meedragen, van vreugde en verdriet. De dingen die gebeurd zijn de achterliggende tijd. Dingen waarnaar we uitkijken en verlangen. Met al deze dingen zijn we hier samen in de kerk. En Heere, dan bidden we dat u ook een ieder persoonlijk daarin helpt en uw nabijheid geeft. Als er gemis is van geliefden. Als we het eigenlijk ook wel moeilijk vinden, omdat allerlei zorgen ons bezighouden en waar eenzaamheid is. Heere, wilt u dan toch bovenal geven dat het vanmorgen in deze kerkdienst goed mag zijn door uw goedheid, door het samen zijn ook. Om met elkaar als uw gemeente zo te luisteren, te zingen, onze ogen op u te richten. Vader, Zoon en Heilige Geest, gedenk uw kerk wereldwijd. Er zijn ook vele plaatsen waar het gevaar geeft om samen te komen. Omdat het dreiging is, dreiging van aanslagen. Omdat er vervolging is. Omdat het tegenwerking is tegen uw kinderen, tegen de christelijke gemeente. Heren, waar er heel veel moeite voor moet zijn om ook bij elkaar te komen rondom het woord. Wilt u al die plaatsen ook daar uw zegen geven en uw kerk gedenken en beschermen. En mag ook de verkondiging van het evangelie, van de geboorte van Christus, vrucht dragen. Dat harten veranderd worden. Dat de oude mens moet afsterven. Dat de nieuwe mens zal opstaan. Dat er bekering zal zijn en geloof. Dat mensen uit de duisternis worden gebracht en gezet in uw heerlijk licht. Om het licht van Christus te ontvangen, te genieten, uit te dragen tot uw eer. Heere, wij bidden van u, gedenk ons zo. En wees ons nabij, om de Heere Jezus Christus wil. Amen. We gaan vanmorgen lezen in het evangelie naar Lucas in hoofdstuk 2. De schriftlezing vindt u in Lucas 2. We lezen vers 1 tot en met 7. En vervolgens nog vers 22 tot en met 24. We lezen in de Bijbel waar geschreven wordt over de geboorte van Jezus. En dat is in Lucas 2, vers 1 tot en met 7. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg. Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En dan lezen we verder bij vers 22 tot en met 24. En toen de dagen van haar reiniging, dus van Maria's reiniging, volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tottelduiven of twee jonge duiven. Tot zover lezen we vanmorgen uit het woord van God. De kerntekst voor de preek is Lucas 2 vers 7, het eerste stukje. Dus vers 7, het eerste stukje van dat vers. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Vanuit dit Bijbelgedeelte zullen we in het bijzonder bij deze woorden stilstaan. In drie punten in de preek. Maria baarde een kind. Ten tweede, het is een eerstgeboren zoon. En ten derde, het is haar zoon. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dus Maria baarde een kind. Het is een eerstgeboren zoon en het is haar zoon. We gaan eerst nog zingen van Psalm 89, vers 9 en 12. En uw gaven worden ook gevraagd in de collecte, die zijn aangekondigd. En dan zingen van Psalm 89, vers 9. Ge hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En vers 12, gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. En die wordt ook gesteld tot een eerstgeboren zoon. We zingen van Psalm 89, vers 9 en vers 12. Gemeente, het is weer kerst. En dan vieren we deze dagen een mooi feest van het licht in de duisternis. Het klinkt een blijde boodschap over de liefde van God. En we luisteren naar verhalen, zingen prachtige liederen, zoeken elkaar op. Alles om het feestelijk te maken. Het kerstlicht schijnt in de duisternis. En toch is die duisternis niet zomaar verdwenen. Misschien denk je er zo min mogelijk aan. Een ander die voelt dat echt wel zitten. Zo'n diepere laag in je gedachten, in je gevoelens. Zo'n diepere laag van zorgen, van verdriet, onzekerheid. Omdat we denken ook aan de grote wereld om ons heen. De gevechten in Oekraïne, die nog steeds doorgaan. De strijd tussen Hamas en Israël. En daar kunnen we ons machteloos bij voelen. Waar moet dat heen? Of u hebt dat ook voor uw eigen leven. Eenzaamheid, stil verdriet, het gemis van geliefden ook deze dagen gevoeld. Of je denkt aan die problemen met een van de kinderen of een vriendin die psychisch vastloopt. Ja, dat is wel de concrete wereld waar wij middenin zitten. De concrete wereld nu en toen was dat niet veel anders. Hoe komt God daar dan binnen? Hoe zal God nu licht brengen in onze duisternis? Hoe wil God hier orde op zaken stellen? Nou, dat doet hij zo. Er is een vrouw die een kind baart. Ja, je zou dat op deze manier niet verwachten, maar zo dringt God onze duistere geschiedenis binnen. Een vrouw, Maria, en zij baarde een kind. Dat is hoe God het licht voor u en voor jou ontsteekt. Lucas 2 doet verslag van een geboorte. In het Oude Testament staan heel veel geboortegeschiedenissen. Je vindt ze op cruciale momenten als een keerpunt wanneer de Heere komt met zijn hulp. Dan lezen we over een vrouw die een kind baart. En zo'n kind is er dan toe bestemd om het volk te gaan redden. Keer op keer als een nieuwe leider die komt in Gods kracht en die op voorhand door de Heere geschonken wordt. Bij de geboorte was dat de bestemming. En de Bijbel vertelt ons rond zo'n geboorte dan bepaalde bijzonderheden waarmee de Heere een nieuwe generatie doet opstaan. Nieuwe hoop geeft. Ik zal er een paar noemen. Sara, de vrouw van Abraham. Ze was oud geworden. Ze had nooit een kind gekregen. Onvruchtbaar. En de bron van leven in haar baarmoeder was verdord. Uitgestorven. Maar het verbond dan? Het verbond van de Heere met Abraham. Zouden al Gods beloftenissen hun vervulling missen? Er was geen kind. Ja, en toen, zo vertelt de Bijbel, toen kwamen twee vreemdelingen dat zeggen, maar Sara, die zal een zoon baren. En het gebeurde. Isaac werd geboren. Wat een vreugde. En later, toen Israël in Egypte werd onderdrukt en de farao het Joodse volk klein wilde krijgen, toen was daar een echtpaar uit de stam van Levi en die vrouw, Jochebed, Ze baarde een zoon. Mozes. En de moeder zag er meteen iets bijzonders aan. God gaat iets doen. En inderdaad, door het optreden van Mozes zou de Heere zijn volk bevrijden. Het begon ermee, ook zoals dat in de Bijbel wordt beschreven, het begon ermee, een vrouw baarde een kind. In omstandigheden, in een tijd, een zware tijd die angstig was en waarin je je machteloos zou voelen, en dan komt er nieuw leven ter wereld. En wat zal er van worden? Nou, heel wat. In de tijd van de Richteren. Toen Israël gebukt ging onder de overheersing van de Filistijnen, was er een zekere Manoach. Ja, ook zijn vrouw was kinderloos, onvruchtbaar. En wie verscheen aan haar? Een engel van de Heere, en die zei, u zult zwanger worden en een zoon baren. En dat jongetje, dat zal aan God gewijd zijn, van de moederschoot af. En hij, dat is Simson, hij zal Israël beginnen te verlossen. Of kijk hoe het eerste boek Samuel begint. Gaat het weer over zijn familie. Eén Samuel. Een familie met Hanna. Die geen kind kreeg. Groot is haar verdriet. En ze huilt bittere tranen. En ze smeekt de Heere of hij haar ellende wil aanzien. En dat ze moeder mag worden. Dat ze een kind zal baren. En die zal ze aan God toewijden. En ja, Hanna werd zwanger. En ze baarde een zoon, Samuel. Telkens weer zo'n geboortegeschiedenis. Die een keerpunt aangeeft. Waarmee God zijn werk dan gaat voortzetten. Een vrouw baart een kind als een nieuwe start in een tijd van geestelijke doodsheid, verlorenheid. Er wordt een kind geboren. En dat kind dat groeit op. En dat wordt geleid door de geest. En het staat in dienst van de God die zijn hulp, zijn volk te hulp komt. Het gebeurde vaak in zo'n donkere, hopeloze situatie. Een tijd van geestelijke doodsheid. Of dat het volk gebukt gaat onder lijden. En waar is God? Je zou denken, je hoort hem niet. Waar is God? Je ziet hem niet. En in veel van die geboortegeschiedenissen komt God met zijn belofte bij een onvruchtbare vrouw. Waar je menselijk gesproken de hoop hebt verloren. Onvruchtbaar, als teken van onze eigen machteloosheid. Waar een mens vastloopt, waar een mens met lege handen staat. En daar weet de Heere raad mee. Twijfel er niet aan. Als u klem zit. Twijfel er niet aan. Als u geen uitweg ziet in de loop van het leven. En ook hoe het geestelijk met u zit. Als je je zo onvruchtbaar voelt. Als je vastloopt. Je hulpeloos voelt. Ergens in je ziel dat besef hebt van je schuld voor God. Hoe komt dat goed? Heb goede moed. De Heere, hij weet er raad mee. En hoe biedt hij zijn hulp? Zoiets als een vrouw baart een kind. Als een wonder. Geen ding is voor God onmogelijk. Het kindje, geboren uit de maagd, dat doet ons leven. Kijk maar in Lucas 2. Je ziet daar het grote wereld gebeuren. Een keizer, Augustus. die een gebod laat verspreiden door heel het Romeinse Rijk, heel de bekende wereld. En dat besluit, dat dwingt de mensen op reis te gaan. Dat dwingt de mensen om zich te laten registreren in hun plaats van herkomst. Ja, je kunt je er beter maar niet tegen verzetten. Al wil je die vreemde overheersing helemaal niet dienen, al zou je met je volk graag vrij willen zijn, maar wat kun je er tegen beginnen? Ja, Jozef, jongens en meisjes, Jozef de timmerman moest ook op pad. Hij woonde in Nazareth en hij moest naar Bethlehem. Dat was best heel ver lopen. Het is van 4 dagen, 5 dagen, 6 dagen misschien. Maar ja, als je rondkeek, dan liepen er nog veel meer mensen. Want de keizer in Rome had gezegd dat het moest. Ieder moest naar de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Tjonge. Moeilijk hoor. Zo ver. In al die drukte. En Jozef nam Maria mee. Zij verwachtte een kindje. Met haar dikke buik liep ze ook die hele weg. Misschien zat ze soms ook een stukje op een ezel om daarop te rijden. Maar het was wel ver. Wat zal ze moe zijn geweest en wat een gedoe. Allemaal omdat het van de keizer moest. Ja, dan wist iedereen hoe machtig hij is. En de Heere God dan? Hoe weten de mensen dat de Heere God machtig is? Als ze in Bethlehem zijn, dan wordt het kindje geboren. Het is de tijd dat de moeder zal gaan bevallen en het gebeurt. En ze krijgt een jongetje. Dat is Jezus. En weten jullie, dit kind is de Zoon van God. En de keizer in Rome weet er niks van. En er waren maar weinig mensen die het al hadden gehoord. Het ziet er heel gewoon uit. Maria baart een zoon. En toch is dat geweldig nieuws. Ja, wie leest hoe Lucas het beschrijft, die ziet daar in Bethlehem heel gewone dingen gebeuren. Het is de tijd waarop Maria haar kind verwacht. En dan komt het ook. En ze baart haar eerstgeboren zoon. Geen details over de bevalling. Geen bijzonderheden over haar emoties. De geboorte van een kind. Heel gewoon. Tenminste. Nee, dat kun je toch van een geboorte eigenlijk niet zeggen. Heel gewoon. Dat een vrouw een kind baart, dat is iets groots. Dat is een indrukwekkend gebeuren. En je zou kunnen zeggen, het is ook een formidabele bijdrage aan de wereld. Een vrouw die een kind ter wereld brengt. Ze voegt een nieuw mens toe aan de gemeenschap. Ja, nog klein, een baby, maar als het opgroeit, mag dit kind anderen ook weer dienen. Ook in die zin mag er respect zijn voor het moederschap. En in een lange lijn van moeders baart nu ook Maria een kind. Dat is op zichzelf al iets groots. Een moeder die de menselijke vrucht in zich draagt. In haar buik, onder haar hart. En dan leeft het. En het groeit, het rijpt. Tot de dag van haar baren aanbreekt voor de moeder een intens gebeuren. Het brengt haar pijn. Ze gebruikt alle kracht om haar kind naar buiten te brengen, om haar kind te baren. Het brengt die vrouw in nood. Ze lijdt schade. Ze komt in levensgevaar. Dat is de last die de vrouw is opgelegd in Genesis 3. Als vloek na de zondeval met smart zult u kinderen baren. Het kost haar pijn. Het kost haar zorg. Het brengt haar in nood. Maar dan toch dat grootste, een kind te krijgen. Want door die inspanning heen van het moeder worden, brengt zij nieuw leven voort. Een uniek mensenkind. Een eigen persoon. Een schepsel van God. En dat geeft de mensen hoop. Dat zorgt voor liefde. Het maakt ons blij. Een baby. Een kind. Dat geeft reden tot dankbaarheid. En dat geldt ook de kinderen in de kerk. Dat jullie kinderen hier in de kerk komen en erbij zijn, ook vanmorgen. En elke keer. Dat vinden we fijn. Heel fijn dat jullie hier zijn. Jonge kinderen, 4 jaar of 5 jaar of 6. Iets grotere kinderen, 9 jaar. Ook de tieners. Wisten jullie wel dat de grotere mensen daar heel blij mee zijn? Blij dat we jullie hier op zondag in de kerk zien. Want jullie leren om hier mee te doen. Dat we samen zingen en bidden. En ook jij luistert naar de preek. En dat je dan de Heer Jezus lief krijgt. Wat zullen we daar blij mee zijn? En dat je zo ook een man wordt of een vrouw. Die God mag dienen. Dat is mooi. Daar worden oudere mensen blij van. En dat geeft ons hoop. Want de Heere God, ja, wat zal Hij voor een plannen hebben met al die jongens en die meisjes die hier in de kerk zitten? Welke plaats zullen de jongeren innemen? Nu al? Over een aantal jaar? Welke plaats zullen ze innemen in deze wereld om ook op hun eigen plek de Heere te kunnen dienen? Gods naam mee te dragen. Ja, hoe zal dat gaan? Als we die vraag stellen bij het kind van Maria, dan is daar van tevoren al veel over gezegd. Ze zal hem de naam Jezus moeten geven. Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken. Van hun zonde. En daarom stijgt deze geboorte ver boven elke andere geboorte uit. Er is van hem gezegd dat hij koning zal zijn op de troon van David. Dat hij voor eeuwig zal regeren. Hij zal het onrecht teniet doen. Hij zal de goddelozen straffen. Hij zal de armen en verdrukten te hulp komen. Hij zal de vrede tot stand brengen. Werkelijk de volkomen vrede. Zal hij brengen. En we vroegen, hoe komt God deze wereld binnen? Hoe zal hij het licht over ons laten opgaan? Zo, en Maria baarde een kind. En door dat kind, het is Christus, de Heer. Door dat kind gaat God verloren zondaren bevrijden. Bevrijden van hun last. En zal God de liefde terugbrengen in hun harten. De liefde van God. De liefde tot God. De liefde onder elkaar. Door dit kind. Jezus. Ja, wat Maria daar eens deed. Ze baarde Christus. Zoiets doet de Heilige Geest. Ook nu nog. De Geest die brengt dat leven in een zondaarshart, dat het daar wordt geboren. De Heilige Geest die laat Christus gestalte krijgen in het leven van mensen, in uw doen en laten. Als een nieuwe geboorte, een geboorte van bovenuit. En als dat gebeurt, dan geeft dat hoop. Dan is er grote blijdschap. Maria baarde een kind. Ten tweede, het is een eerstgeboren zoon. In Gods woord staat dat er ook duidelijk bij genoemd. Het is haar eerstgeborene. Er kunnen nog andere kinderen volgen. Dat was ook zo bij Maria. Maar deze werd als eerste geboren. En dat eerste nieuwe leven, dat krijgt in de Bijbel veel aandacht. De eerstelingen van de oogst, dat is het eerste koren, de eerste vruchten. En dat is het begin van nog veel meer. Dat is de belofte van de totale oogst. En bij mens en dier kent de Bijbel aan dat eerste een bijzondere rol toe. De eerste, dat is dat jong van een dier, of dat kind dat de moederschoot opent, om het in Bijbelse taal te zeggen. U leest die uitdrukking ook in vers 23. In het Oude Testament is dat een vaste manier van zeggen. De eerste die maakt het als het ware open, namelijk voor de volgende, voor de anderen die volgen. Daar zit iets in van een belofte. Het is de eerste. Je kunt nog meer verwachten. En Christus, hij heet in Colossense 1 ook de eerstgeborene van heel de schepping. En hij heet in Colossense 1 de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Jezus, de eerstgeboren zoon van Maria. Ook de eerstgeborene uit de doden. En hij ging voorop. Hij is ons hoofd. En hij zal velen met zich meebrengen. Die hij heeft gered uit de dood. En die hij leidt tot een nieuw leven. Hij de eerste. Ja, voor Christus was nodig dat hij uit Maria geboren zou worden. Van haar vlees en bloed. Dat hij van het begin af aan mens zal zijn. En dat Maria hem als haar eerstgeborene zou baren. Het was nodig dat hij één met ons zou zijn. Voor u en voor mij is nodig dat ook wij opnieuw geboren worden. Dat wij geboren worden door woord en geest. Zodat we geloven in Christus. Dat wij het leven uit hem trekken. Dat wij hem aannemen. Dan zullen we kinderen van God zijn. Jezus is de eerstgeborene. En er zullen er vele volgen, ieder die met zijn zonden vlucht tot hem. En die zich in geloof vastpint op Christus. Die zal ook een broeder of zuster van hem zijn. Die zal met hem verbonden zijn. Die zal met hem opstaan tot een nieuw leven. Ja, ook voor Maria, als persoon, is dat van het hoogste belang. Maria zal niet zalig worden enkel en alleen omdat ze haar kind Jezus heeft gebaard. Zij zal hem ook moeten aannemen als haar zaligmaker. Ze zal hem ook moeten erkennen als haar Here. Ze zal gereinigd moeten worden door zijn bloed. Door wat hij gedaan heeft aan het kruis. Jongens en meisjes, het was natuurlijk heel bijzonder. Dat die jonge vrouw Maria de moeder van de Here mocht worden. Het was heel bijzonder. Daar is er maar één van. Maria. Dat is één keer gebeurd. Eén vrouw door God gekozen om moeder van Jezus te zijn. En ze deed het van harte. Ze deed het met liefde. Laat maar met mij gebeuren. Zoals u zegt. Weet je wat nog mooier is? Nog rijker. Niet alleen dat ze de moeder van de Here was. Maar dat ze ook een kind van de Here mocht zijn. Dat God haar vader is. En dat Jezus haar verlosser is. Het allerbeste is niet de moeder van Jezus te zijn, maar een kind van de Heere Jezus, zodat je hulp krijgt, dat je mag delen in het erfdeel. Het hemelse erfdeel. Dat je altijd zeker mag zijn van de vaderlijke liefde van God. Het is een eerstgeboren zoon. Het is ook haar zoon. Het laatste punt. Maria baart een kind. Het is een eerstgeboren zoon. Het is haar zoon. Het staat er ook echt bij. Ze baarde haar zoon. Jezus is echt Maria's kind. Werkelijk van haar eigen vlees en bloed. Ze heeft hem bij zich gedragen 9 maanden lang. En toen kreeg ze de kracht om hem te baren. Ze heeft er moeite en pijn voor geleden. En dan is daar ook zo'n diepe moederliefde. Zoals dat gaat. Die diepe moederliefde voor dat kostbare wonder in haar armen. Haar lieve kind, Jezus. Moeders, vreugde. Haar eerst. Ja, dat heeft in de Bijbel, Bijbelse tijd, bijzondere waarde. Tegenwoordig vinden we het beter om niet zo'n onderscheid te maken tussen de kinderen. Maar toen, die eerste had bepaalde voorrechten. Zoals een dubbel erfdeel. En ouders konden een zekere voorliefde hebben voor de oudste zoon. Die eerstgeboren zoon. Het allerkostbaarste wat je hebt. Ja, voor een Joodse moeder zit daar ook iets spannends in. Wat heeft de Heere gezegd? In de boeken van Mozes. Alles wat de baarmoeder opent, zult u aan de Heere afstaan. De eerstgeboren zoon, daar heeft de Heere recht op. Die moet voor hem zijn. Die moet als een heilige gave afgezonderd. En wat de dieren betreft, die moesten dan op het altaar worden geofferd aan God. Nee, dat mocht met een kind van mensen niet gebeuren. Geen kindoffers. Zo'n oudste zoon werd vrijgekocht. Daar in de plaats werd een offergave voor gegeven. Maar er zit wel die achterliggende gedachte. Deze is heilig voor God. Die is tot zijn beschikking. In haar gebed had Hanna zich daartoe ook bereid verklaard. Haar eerste zoon, die zou ze aan de Heere overgeven. En ja, ze bracht de kleine Samuel in het huis van God. En hij zou er blijven in de dienst van God. Ze had hem gekregen van de Heer. En ze had hem weer afgestaan aan de Heer. En zoiets zien we ook gebeuren bij Maria. Na 40 dagen gaat ze met haar kind naar de tempel. En er wordt in vers 23 verwezen naar de wet van God, haar eerstgeboren zoon. Zal heilig voor de Heere genoemd worden. Wat doet ze daar? Ze brengt een offer voor haar reiniging. Vanwege de bevalling. 40 dagen moest er een offer worden gebracht. Maar er staat niet dat ze haar kind Jezus vrijkoopt. Nee, ze stelt hem aan de Heere voor. Ze geeft hem over aan God. Maria zal hem moeten afstaan als moeder haar eigen lieve kind afstaan aan God. Afstaan. Dat hij als dienaar geheel aan God gewijd zal zijn. Dit kind dat ze droeg in haar schoot, dat ze heeft gebaard, zal ze zo moeten afstaan dat hij ook zal sterven aan het kruis houdt. Zoals Abraham de opdracht kreeg om Isaac, de eerstgeboren zoon van Sara, te offeren. Het kind dat hij zo lief had, moet hij actief teruggeven aan de Heer. Uiteindelijk kwam er een dier voor in de plaats. Als een geschenk van genade. En Maria, moeder Maria, hoefde niet zelf haar kind op het altaar te leggen. Maar ze zou het toch wel moeten afstaan. Ze zal die geliefde eerstgeborene moeten verliezen, opdat hij uiteindelijk haar verlosser kan zijn. Dat deze Jezus haar Heere zal zijn, die zij mag dienen. Ja, dit kind is zo onnoemelijk veel meer hoger dan zijn moeder, Maria. Hij is de Zoon van God. Hij is niet slechts een gezant van God, van hogerhand gestuurd, zoals een engel of een profeet. Hij is ook niet een engel naast God, zoals iemand heeft gesteld. Een engel. Hij is geen mens die later is geadopteerd door God. Dus eerst groot geworden en toen gemaakt tot zoon van God. Nee, hij was God. Hij bleef God. Het is de eeuwige zoon van God. Hij die één in wezen is met de Vader en de Heilige Geest. Hij is de Heere die al onze gehoorzaamheid waard is. Die al onze aanbidding toekomt. Hij is God. En hij werd mens. Als kind van Maria. En dit kind. Niet alleen om het lief te hebben en te verzorgen. Niet alleen om over hem te moederen. Maar nog meer. Om dit kind Jezus te dienen, om hem volledig af te staan, dat hij het lam van God zal zijn. Ja, dat zal voor een moeder een onmogelijke opgave zijn. Maria heeft daar geloof voor nodig. Dat ze gewillig zal zijn om haar kind in Gods hand te geven. Maar vergeet dan niet wat God heeft gedaan. Al eerder heeft God zijn enige geboren zoon afgestaan. Niet alleen de eerstgeboren, maar ook de enige geboren zoon. God gaf het kostbaarste. God gaf het liefste wat hij had. En dat voor haar, voor Maria, voor een wereld verloren in schuld. En de Heer, hij bukt laag. Hij legt zich neer in de krib. Zo klein en teer. Zo kwetsbaar. Kostbaar. Een baby gewikkeld in doeken. Iedereen mag er binnen lopen. U vindt hem. Dicht bij zijn moeder. God heeft zijn zoon aan haar geschonken. Aan Maria als haar eerstgeboren zoon. Maar nog meer als haar Heer. Als haar verlosser. God heeft zijn enige geboren zoon geschonken. Voor u, voor jou. Hij biedt zijn zoon aan in de prediking van het evangelie. Zie het kind. Ontvang hem in je hart. Kniel bij hem neer. Bij dit heilige kind. Want hij zal u verlossen van uw zonden. Hij zal u leiden naar het leven. Hij zal u tot zich nemen. In zijn heerlijkheid. Er is in deze wereld zoveel onrust. Ik noemde die diepere laag van verdriet, zorg, wanhoop. Hoe komt God daar binnen? De Heilige, de hoogste God, hij komt als kind. De maagd Maria heeft hem gebaard. Hij is de nieuwe redder. Hij werd de eerste. Ook de eerste die de dood heeft overwonnen. Die het koninkrijk brengt. Met de geboorte van Jezus. Maakt God een radicaal nieuwe start. Jezus. Hij zal het maken. Hij komt ons verlossen. Hij schenkt ons hoop. Want Jezus is die nieuwe mens. Hij is de tweede Adam. Jezus is de eerstgeborene, het begin van de nieuwe schepping. Jezus, hij ging ons voor. Door het lijden, naar de heerlijkheid. En laat deze geboortegeschiedenis het u verzekeren. De Heere God, hij is een groot werk begonnen. Toen daar dat kind geboren werd. En dat werk dat hij begonnen is, dat zal hij nooit meer loslaten. Amen. We zullen de Heere de lof toezingen met Psalm 105. Vers 1. Looft, looft, verheugt de Heer der Heeren. Aanbidt zijn naam. Wilt hem eren. En het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. We zingen van Psalm 105, vers 1 en 5. Laten we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. trouwe Vader in de hemel, God van Israël, u brengen wij ootmoedig de dank voor uw grote genade in het geschenk van het kind Jezus. Hij die Israël zou verhogen, zal verhogen. Die onder de heidenen het licht verspreidt van uw goedheid, van verlossing en verwachting. U brengen we daarvoor dank, ook deze morgen. En wij bidden van u, geef dat die kracht en de bevrijding die Christus heeft gebracht, ook al verder wordt uitgewerkt in het leven van mensen. Geef dat onder het nageslacht van Abraham, dat verbond dat u bevestigt van kind tot kind. En ook in deze tijd, wij vragen van u, geef dat ook velen onder het Joodse volk, die vredevorst mogen kennen, Christus die gekomen is en vrede schenkt, verzoening en verlossing. Die het koninkrijk doet komen. U bidden we, Heere, geef dat we het mogen meedragen in ons leven. U bidden voor de jongeren en voor de kinderen. En we danken u voor hen in het midden van de gemeente. Dat ze er mogen zijn. Dat de kinderen worden geboren. En we willen van u vragen, wilt u hen in hun leven leiden en bewaren? Dat zij ook u zullen leren dienen in de tijd en de wereld waarin we staan. En dat ze uw naam meedragen om die te eren en die te heiligen. Zo bidden wij ook voor hen die een kindje verwachten, voor de moeders, samen met de vaders die de kinderen opvoeden en grootbrengen, zegen hen daarin. U bidden we ook voor de kinderen in Oekraïne. Vandaag geven we daar ook onze gaven voor. In moeilijke omstandigheden, vol angsten en zorgen, verliezen. Wilt u hen gedenken en helpen en mogen de gaven ook hen tot ondersteuning zijn. Ontfermt u zich over de wereld. Denk aan hen die lijden onder geweld en oorlog. In Oekraïne, maar ook in Gaza, in Israël, in Jemen, in Soedan. In zoveel andere plaatsen waar onrust is, mensen niet veilig zijn. Help hen, Heer. Geef nu kracht, geef uitkomst. U bidden voor vluchtelingen. Zoveel in deze wereld, in zoveel regio's. Verdreven van hun bezittingen, van hun eigen land. Geef dat er goede hulp voor is en bescherming. Heere, gedenk hen. Bent u niet, Heer Jezus Christus, die verlosser die geboren werd en gelegd in een kribbe, die ook moest vluchten voor Herodes. En wij bidden van u, wilt u zo ook nabij zijn in alle nood. Wees met zieken, wilt hen helpen, ook degenen die behandelingen ondergaan, waar zorgen zijn, mensen die psychisch lijden. Gedenk aan allen en wees hen nabij. U bidden we dat u deze dag ons nabij blijft. Geef dat ook vanavond in de dienst uw naam mag worden geëerd. Dat u de gemeenten daarin zegent. U bidden voor de kerstfeestviering van de zondagsschool die morgen gehouden wordt. Zijn voorbereidingen voor getroffen. U wilt er dan zelf ook in het midden zijn en de kinderen en de leidinggevende helpen, zodat ook dan de betekenis van de geboorte van Christus ook van grote kracht en waarde zal zijn in onze harten. We willen deze dingen bij u neerleggen en doen dat pleitend op uw belofte en op het werk van uw Zoon. Hoor ons, En aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen van Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang. De Heere, die grote God, die wonderen deed. En het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, vers 1 en vers 2. Na de zegen zullen we het Ere zij God met elkaar zingen. En ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.